We zingen straks, mijn vrienden, in directe aansluiting aan de meditatie zonder verdere aankondiging. Psalm 84, vers 6. Want God, de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Zo dan, zegt Paulus, en schrijft hij aan die gemeente in Thessalonica, vertroost elkaar met deze woorden. Daar is het dus de apostel om begonnen. Om die gemeente, daar in Griekenland, in Thessalonica, in haar droefheid te troosten. Kan die dat? Ja, want er is inderdaad troost voorhanden. Paulus zegt het niet op een manier zoals mensen in de wereld dat vaak zeggen van hou je maar haaks, hou je taai, houd de moed er maar in. En je zegt, ja, waar haal ik dat vandaan? Paulus kent de bron van troost die hij inderdaad aanreikt. Werkelijke troost, wezenlijke, gefundeerde troost, die niet door mensen aangedragen wordt. Hoe zouden ze dat eigenlijk kunnen? Want alles wat mensen zeggen, ook op een begrafenis, ach, het is alles goed bedoeld, maar het zet geen zoden aan de dijk. Maar daar is, mijn lieve vrienden, een troost voorhanden waar God zelf voor gezorgd heeft. U zegt, waar vind ik die? Ik zal het u gelijk zeggen, troost in het volbrachte werk van Christus. Die troost rijdt de apostel aan. De troost van Jezus sterven. En van zijn opstanding. Want zijn leven eindigde niet in de dood. De dood was slechts een doorgang naar de heerlijkheid die hem wachtte. Daarin alleen is werkelijk troost te vinden en te genieten. En zo willen wij vanmorgen dit woord van Paulus met elkaar een ogenblik overdenken en tot ons laten komen. De dood heeft niet het laatste woord, wel een machtig woord. Heel aangrijpend. En het lijkt wel zo dat de dood het laatste woord heeft. Maar het is niet waar. Want de dood is overwonnen. In de dood van Christus is de dood gedood. En hij heeft het leven aan het licht gebracht. Waardoor mensen die in dit leven door de dood omvangen zijn, tot leven worden gebracht. Want hij wilde u en mijn leven leven. Hij wilde sterven om ons het leven te geven. Hij kwam dit leven van u en van mij in om hem die de macht van de dood had, zegt de apostel, de duivel, te verslaan. En de dood overviel hem niet. Hij ging naar de dood toe. Hij trad de dood tegemoet om hem te bestrijden, zijn macht te ontnemen op die goede vrijdag, gevolgd door Pasen, waarop het leven doorbrak uit het open graf. Want hij die stervend het leven gaf, hij verrees in glorie uit het graf. Dat is het laatste. En daar legt de apostel de vinger bij. En daar hebt u de bron van troost en van hoop. Paulus zegt, Jezus is gestorven en opgestaan. Niet alleen gestorven. Daar staat geen punt achter. Achter de dood staat geen punt. Hooguit een komma. Want het leven gaat door. Hoe dan ook. En dit leven dat hij aan het licht bracht, zal straks in volle glorie en luister doorbreken en uitstralen. Indien wij geloven, daar gaat het dan om. Dat is inderdaad het scharnier. En dat is wat de apostel die gemeente in Thessalonica en ons vanmorgen ja, op het hart drukt. Om daar troost te zoeken en te ontvangen, om getroost te zijn, mag ik het zeggen, waarin ook uw overleden moeder, grootmoeder, getroost is geweest. Ja, de dood had toegeslagen in die gemeente. Dat doet pijn. Scheiding. Het laatste, zeggen we. Lijkt het. De pijn verstaan we en gevoelen we. Wie zal niet bedroefd zijn als iemand aan wie je in liefde oprecht verbonden bent, heen gaat. Een lieve moeder, een lieve oma, een zuster. Wij kunnen elkaar toch niet missen. En we willen dat ook niet. We willen elkaar niet kwijt. Liefde wil de ander niet kwijt. En voor mensen die elkaar lief hebben, komt de dood altijd te vroeg. Hoe oud moeder ook geweest is. Ja, zo dachten de mensen in Thessalonica ook. De dood kwam te vroeg. En daarom waren zij bedroefd. Maar dat was niet het enige. Er was nog iets anders. Want ja, wie is er niet bedroefd als geliefden van je heen gaan? Maar in die gemeente in Thessalonica had de bedroefdheid van die mensen nog een andere oorzaak. En daardoor was dat verdriet nog veel zwaarder. Want de dood sloeg hun hoop de bodem in. En als je geen hoop meer hebt, als je verwachting vergaat, ja, wat dan? Zij dachten dat Jezus terug zou komen. Ze verwachten hem. Heel spoedig. Daar leefden ze naartoe. Daar zagen ze naar uit. Daar riepen ze om. Kom, Heer Jezus. We kunnen u niet missen. Wij willen bij u zijn. Kent u dat heimwee? U zegt, dat is ook een vraag. Het is wel de wezenlijke vraag. Ik vraag niet of u verlangen naar de hemel kent. Niet zo'n die trant. Wat een zoon een keer op een begrafenis zei toen ik ook zijn moeder had begraven. En zei, ja, waar mijn moeder is weet ik niet. Maar ze zal wel ergens zijn en dan wil ik daar ook wel zijn. Als dat het is. Nee, het gaat er niet om een asiel. Dat u zegt, ik wil geborgen zijn. Wie trouwt er om getrouwd te zijn? Dat wordt een fiasco. Het gaat om de liefde. Dan zullen we, zegt Paulus tegen die mensen. Nee, hij zegt niet, dan zullen we allemaal in de hemel zijn. Maar dan zullen we altijd bij de Here zijn. Voelt u het verschil? Hem niet te kunnen missen. Dat is nog zwaarder dan je moeder te missen. Ja. Kijk, dat verlangen, dat leefde in het hart van die mensen. En ze dachten, dat maken we mee. Want dat had Jezus toch gezegd, dat hij spoedig zou terugkomen. En die gemeente leefde in de spanning, ja, van, ik zou zeggen, van de eerste liefde. Vurig, vol heimwee. En ze zouden hem ontmoeten, ze zouden hem als het ware uit de hemel af gaan halen. Want ze hadden hem lief, meer dan hun eigen leven. Boven alles. Want hij was toch voor hen gestorven. En zou je iemand die voor jou sterft niet lief hebben? Hij had zijn liefde aan hen geschonken. Ja, heel reëel. En het had hem heel wat gekost. Hij had voor hen de zaligheid verworven. Ja, daarom verlangde ze naar hem. Niet als een zaak van levensbehoud, maar een zaak van levensliefde. En dat verlangen, dat tekende hun leven. Dat kan toch niet anders? Je kan zien of de een van de ander houdt. Liefde kan niet zien. Maar de vruchten van de liefde worden zichtbaar. Want liefde zoekt de ander. Liefde kan niet buiten de ander. En ook niet de liefde tot Jezus. Die stempelt het leven in de vruchten van de liefde. Was dat in het leven van uw moeder ook niet zo? Heeft dat haar leven niet getekend? En is dat niet de schoonste herinnering die u mag hebben? Om in de liefde tot Jezus getroost te zijn in het uur van ons sterven. Ja, die troost die legt de apostel die gemeente aan het hart. En wij doen dat vanmorgen bij u. Want weet u, de dood kan wel verstoren wat ik denk, maar niet wat God denkt. Die mensen dachten, Jezus komt terug, maar de dood kwam. En Jezus niet. En toen dachten ze, en nou, ja, nou zullen we hem niet meer zien. En als hij straks komt, ja, dan kunnen we niet mee naar de bruiloft. Ze raakten eigenlijk in verwarring. Waar zouden nu hun doden zijn? Dat is ook een vraag om eens over na te denken. En dan het liefst wanneer ze nog leven. Wat is het lot van onze gestorvenen, als u dat niet weet? Die Thessalonicenzen die dachten, ja, wij zullen wel achterblijven in het graf. Maar je gaat het graf in. Wie maakt dat open? En dat maakte hun droefheid zo zwaar. Dan weet ik wat u denkt. We zeggen natuurlijk, hadden die mensen dan nooit gehoord van de opstanding der doden? Dat had Paulus toch ook verkondigd. Dat was eigenlijk het, ja, de kern van het kerygma van Paulus, van zijn prediking. Jezus uit de doden opgestaan. Heeft Paulus dat in Thessalonica dan niet verkondigd? Jawel. En ze wisten het ook wel. Zoals wij het ook weten. Maar nou de tweede vraag. Leven we daaruit? Want je kan heel veel dingen weten zonder uit te leven. Er zijn plenty mensen. Nou, die geloven vast en zeker in de opstanding. Maar als je aan hen vraagt, mijn lieve man, mijn lieve vrouw, hoe zal dat dan met jou zijn? Leeft u daar naartoe? Leeft u daaruit? Is dat het heimwee? Is dat uw verlangen? Kijk, dat raakt ons heel diep, denk ik. Als je dat leest van deze gemeente. Ze zijn ons daarin ook ten voorbeeld. Droefheid die opkomt uit de liefde tot Jezus. En lief hadden ze. Lees het maar eens na thuis. Paulus schrijft aan die gemeente. Het is eigenlijk niet nodig dat ik u schrijf over de broederlijke liefde. Want schrijft hij, ik weet, u hebt het van God geleerd elkaar lief te hebben. Dat is wat. En waar komt het dan in uit, zegt u, die liefde? Wel in de zorg, in het welzijn voor de ander. Ja, welk welzijn? Het eeuwig welzijn? Dat gaat toch voorop? Of heb je dat niet gemerkt in het leven van de overledene? Een moeder die haar kinderen in het hart draagt en bij God brengt. Dat is een genade. En dat is een verantwoordelijkheid als nageslacht. Als je zo'n moeder en grootmoeder hebt gehad. Gebeden die tot God zijn opgezonden. En die wij natuurlijk wel vergeten, maar God niet. Want de gebeden der heiligen blijven bij God in gedachtenis. Ik denk dat dat de meest kostbare herinnering is die je aan ouders mag hebben. Zou het, ja, dat is even een intermezzootje. Zou het daarom in zoveel gezinnen, ook christelijke, ook reformatorische gezinnen, er zo slecht voor staan? Denk ik wel eens. Dat er geen lijn naar boven is. Wel een lijn naar de kerk, maar geen lijn naar God. Want dat is niet hetzelfde. Ouders ontvangen te hebben. Want één is duidelijk. Ouders krijg je. De wereld zegt je kan kinderen kiezen of niet kiezen. Dat is natuurlijk ook niet waar, maar goed. Maar ouders kan je in ieder geval niet kiezen. Dat is zo vast als een huis. Die krijg je. Hoe dan ook. En als je zulke ouders krijgt, waarvan de zegen rust op het late nageslacht. Ja, wat een voorbeeld hebben wij hier voor ons, mijn lieve mensen. Paulus had van die mensen in Thessalonica heel veel liefde ontvangen. En dat is natuurlijk wederkerig. Hij houdt ook van deze mensen. Hij noemt ze notabene zijn blijdschap en zijn heerlijkheid in de toekomst van Jezus. Als de apostel die gemeente als een bruid van Christus bij de bruidegom mag brengen. Als een vriend van de bruidegom. En als Timotheus, u weet dat is de dienaar van Paulus, terugkomt, want die is in die gemeente geweest. En dan zegt Paulus, Timotheus, hoe was het? En dan zegt Timotheus, ja, ze zijn heel erg bedroefd. Want er zijn mensen gestorven. En ja, ze weten eigenlijk niet waar hun geliefden zijn. Dan aarzelt Paulus niet en dan pakt hij pen en papier en dan komt deze brief eruit. Die machtig mooie troostbrief aan die gemeente in Thessalonica. Een condoliantiebrief. Dat zijn niet de makkelijkste brieven die je schrijft. Maar het is wel een geweldige brief, hè? Want weet u wat mij nou opvalt? Het is helemaal geen brief in rouwbeklag. Integendeel, het is een brief vol uitzicht, vol hoop, vol toekomst. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, hij komt terug. En dan zullen al de zijnen bij hem zijn. Zij die ontslapen zijn in Jezus. God brengt ze weer terug. Je zou zeggen, zijn ze dan van elkaar gescheiden? Nee. Een kind van God ligt nooit alleen in het graf. Een ongelovige wel. En dat is aangrijpend. Een kind van God ligt nooit alleen in het graf. Want het is de slaapkamer van Jezus. Het is net als een moeder tegen een ziek kind zegt. Het kind voelt zich ja, ziek en niet prettig, dan zegt moeder, je mag in mijn bed liggen. Gezien is in zijn schatboek van de catechismus, noemt het zo, vind ik schitterend. Die zegt, het graf van Gods kinderen is de slaapkamer van Jezus. Daar mogen ze rusten en op hem wachten tot hij hen wakker komt maken. Dan ben je wel bedroefd, zegt Paulus, natuurlijk. maar toch anders. Dan moet u nog maar eens lezen. Dan zegt hij, u moet niet bedroefd zijn als die anderen. Wie zijn dat dan, die anderen? Dat zijn al die mensen die Jezus niet kennen. En die ook geen liefde tot hem kennen. Dat wil dus zeggen, daar is een tweeërlei droefheid. Er is een droefheid van de wereld, natuurlijk. Die mensen huilen ook aan het graf. Die voelen ook de leegte en de pijn. En toch is het anders. Het is een droefheid zonder heimwee. In hopen zalig geworden. Paulus zegt dan, mag je zelf niet onwetend zijn. Dat moet u dus weten. En hij onderstreept dat. U mag het weten. Wat het lot is van degene die in Christus gestorven zijn. Nou ja, gestorven, eigenlijk zegt hij het anders. Het is u misschien al opgevallen. Hij zegt die ontslapen zijn. Ingeslapen. Als sterf je in een dodencel in Noord-Korea. Uitgemergeld en gemarteld. Als sterf je in een concentratiekamp. Dan ontslaap je nog. In Jezus. Dat is machtig. Niet sterven. Maar ontslapen in hem. Want ze zijn al gestorven. Met hem. Toen hij de dood inging. En toen hij uit het graf opstond. Zijn ze met hem gezet. In de hemel, zegt Paulus. De dood ligt al lang achter hen. Ze zijn er, je gaat er maar één keer doorheen. Tijdens je leven of in je sterven. Nou, als iemand slaapt, dan ga je beneden niet zitten huilen, of wel? Dan zeg je, moeder slaapt boven. Laat ze rustig liggen. In de volle zin van dat woord. Hij ontsliep niet, Jezus. Hij stierf en bad een dood. Maar de zijnen ontslapen. En hij is opgestaan. En neemt al de zijnen mee. En nou twee woorden. En daar ga ik een hele dikke streep onder zetten. En wilt u dat alsjeblieft meenemen? Paulus zegt. Met hem. Kijk, als je die twee woorden eruit laat. Ja, dan is de spanning eruit. Dan zeggen we, oh, komt wel goed, maak je niet druk. Jezus is voor alle mensen gestorven. Maar dat zegt Paulus niet. Dat zegt de Bijbel nergens. Dat zegt God ook niet. Hij zegt met hem. Voelt u? Voel mij door de nauwste band in die hoop aan Jezus verbonden. Mijn geloof houdt zijn stand vast. Hand vast tot in de laatste stonden. Geen macht van dood en graf rukt mij ooit van Jezus af. God zal degene die ontslapen zijn in Jezus terugbrengen met hem. Hoe weet u dat? Is dat een gedachtespinsel van de apostel? Heeft hij dat maar bedacht om die mensen een beetje... Nee. Hij zegt, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Hij heeft het zelf gezegd. Dat zeggen wij u, schrijft hij, met een woord van de Heer. Met andere woorden, Christus heeft het de zijne meegedeeld. En dat is ook zo, gemeente, u leest het in de Evangelie. En Paulus zegt, daar kunt u op staan. Wat hij gezegd heeft, dat gebeurt. Al degenen. Die ontslapen zijn in hem op die grote dag. Hij haalt ze op uit deze wereld. Waar ze dan gebleven zijn. En waar ze in het graf gelegd zijn. In de aarde. In de dodenakker. Of in een zeemansgraf. Maar hij weet ze te vinden. Ik heb nog twee vragen en dan ga ik eindigen. Allereerst dit. Hoe zouden die mensen in Thessalonica die brief gelezen hebben? Toen die dominee, die presbyter, zeg maar, die gemeente stel ik me zo voor, die kwam op zondagmorgen bij elkaar. En die ouderling die zei, ik heb een brief van Paulus. Van de apostel. Ik denk dat die mensen opgekeken hebben. Oh ja, wat schrijft hij? Toen ging die ouderling deze brief voorlezen. En ze begonnen te glimlachen, denk ik. Van blijdschap. En dankbaarheid. Wij zijn onze doden niet kwijt. Maar we zien ze straks terug. Als je zo mag denken aan je bloedverwanten in de hemel. Ze zijn me maar voorgegaan. Ze zijn dus niet in de greep van de dood en van het graf. Maar ze zijn in de hand van Jezus. Want ze zijn niet gestorven, maar ontslapen. En wie slaapt is niet dood. Die wordt weer wakker. Want de God van Israël, en ik zeg het vanmorgen met nadruk aan uw moeder denkend, de God van Abraham, de vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is niet de God der doden, maar de God van de levenden. En nu mijn tweede vraag, en dat is mijn laatste vraag. Hoe leest u die brief? Ik heb net gezegd, hoe zouden die mensen in Thessalonica die brief gelezen hebben? Maar nu naar mijzelf en naar u toe. Hoe lezen wij die brief? Het kan maar op twee manieren, zegt Paulus. Wakend of slapend. De wereld, zegt hij, die slaapt. Maar die mensen hebben ook geen hoop. Die hebben geen toekomst. En als je slaapt, dan vergeet je heel de wereld om je heen. Dan weet je ook gewoon niet wat er gebeurt. Zo noemt Paulus die anderen. Ook mensen die sterven gaan. Maar zonder toekomst. Die ook bedroefd zijn, maar geen troost, wezenlijke troost, ontvangen. Als ze zoeken die ook niet, want ze denken niet aan de eeuwige toekomst. Als mensen van de nacht, zegt Paulus, leest u maar in het volgende hoofdstuk, mensen van de nacht, dromen ze van vrede, maar hun overkomt een plotseling verderf, want de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Of leest u deze condoliantiebrief, deze troostbrief als een kind van het licht, kind van de dag. Dan zult u Jezus verwachten. En dan luistert u uitermate scherp of u het geluid van de shofar hoort, van de bazuin. Bazuinklank, dat straks weer klinken zal als de aartsengel verschijnt om de komst van Jezus aan te kondigen. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Hij die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij we dan nog waken, het zij we al in het graf liggen en ontslapen zijn, met hem leven zouden. Eeuwig leven. Zo dan vertroost elkaar. Nee, niet met anderen, maar met deze woorden. Amen.